We zitten in de zomervakantie, dus onderwerpen zijn een beetje los. Maar ik kan het nooit laten om toch altijd weer de een aan de ander te plakken. Afgelopen week heb ik een keer gesproken over de zekerheid weten een kind van God te zijn. Dus de zekerheid van je redding. Dat is een heel bazaal begrip, maar ook wel eens goed om dat weer eens een keertje te behandelen. Daarnaast heb ik het een keer gehad over het ontdekken van je identiteit. Wat een proces is en wat je mee mag groeien. Maar dat je identiteit in de Heer natuurlijk steeds sterker mag worden. Waar we ook net een goed getuigenis van hoorden. En ik wil vandaag met jullie doorgaan en een beetje praten over hoe je nu vrijkomt van zonde. Dit moet ik doen. Iedereen heeft te maken met zonde. En ook al wil je niet zondigen, toch zou je moeten erkennen dat er wel eens wat zonde in je leven gebeurt. Als je op dat terrein komt met worsteling met zonde, dan kom je ook in onze kringen heel snel tegen dat men daarvan vrij wil komen of zelfs voor bevrijding bidt. En dat woord bevrijding is niet verkeerd. Dat moet ik even aan het begin zeggen, hoewel ik het zelf liever niet gebruik. Ik zou liever zeggen, je kan vrijkomen van bepaalde zonden. En je kan ook wel bevrijd worden, want dat woord is in feite hetzelfde. Kan je bevrijd worden van zonde? Als ik die vraag zo stel, dan zou ik in eerste instantie zeggen nee. Om de simpele reden, omdat dat misschien een verkeerd beeld bij je oproept. Maar kan je vrij worden van zonde, is het antwoord ja. In de tekst, en die zullen we straks nog een keer halen, hebben we dat ook gelezen. Wat betekent dat nou? Dat je wel vrij kan zijn, maar niet bevrijd kan worden. En dat heeft alles te maken met het beeld wat we bij bevrijding hebben. Bij bevrijding heb je meer het beeld van dat alle schuld bij Satan ligt en dat jij als het ware een slachtoffer bent van je eigen zonde. En dan moet je bevrijd worden. Die aspecten komen wel terug, maar is niet bepaald een gezonde benadering. Dus vandaag wil ik dat idee van vrij worden van zonde of bevrijding van zonde wat gaan belichten. Dus vrij van zonde. Laten we eens gaan kijken naar een tekst. De opdracht van het evangelie. In Lucas 4, vers 18 en 19, daar staat: de geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht. Om onderdrukte van hun vrijheid, onderdrukte hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Dit is de tekst die Jezus aanhaalt als hij zijn bediening begint. Dus als hij begint met zijn prediking, dan zegt hij, dit is waarom ik predik. Het gaat hem niet om de prediking, de gelijkenissen die hij vertelt en andere dingen van het Koninkrijk van God. Maar het gaat om, dit is het eindresultaat. Hierop ben ik gefocust. Zijn roeping is om mensen vrij te maken, om het goede nieuws te brengen. Om blinden het herstel van hun gezicht te geven. En daar kunnen we allemaal woorden aan gaan geven. En daar komen we zo meteen wel op terug. Wat ik even wil neerzeggen is dat deze tekst dus direct te verbinden is met de grote opdracht. Ga dan heen en predik het evangelie. Is niet dat je kerkdiensten houdt over de hele wereld, maar dat je dit doet. Mensen vrijmaakt. Blinden het gezicht weer geeft. Vrijmaken en bekendmaken voor gevangenen. Het goede nieuws vertellen. Dat is wat het evangelie werkelijk inhoudt en wat dus ook onze opdracht is. In die opdracht staan dus een aantal dingen. Goed nieuws voor armen, bevrijding voor gevangenen, herstel en genezing voor ziekte en verbrokenheid en verlossing van jukken. Bevrijding zit daar zeker in. Alleen ik hoop ook dat je ziet dat bevrijding dus nooit losstaat van een totale redding of een totale bevrijding. Al die woorden die hierin zitten hebben iets te maken met van dat mensen in een stuk van vrijheid terechtkomen. Dus iets wat je direct erbij moet koppelen is dat bevrijding niet een zaak is zoals je redding, dat je eens en altijd gered bent. Je geeft je hart aan de Heer en dan ben je een kind van God. Daar hebben we het eerder over gehad en dat je daar zekerheid over mag worden, hebben. Maar het is niet zo dat dan alle problemen opgelost zijn, integendeel. Dat proces wat we vaak discipelschap noemen of heiliging, heeft ook alle aspecten dat je daarin bevrijding plaatsvindt of dat je in een proces terechtkomt. Er is een tekst en die staat in Romeinen 1, vers 16. Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor alle die geloven, voor de Joden in de eerste plaats en ook voor andere volken. Dit is een tekst die laatst nog eens een keertje tot mij is gekomen op een heel andere manier, waarin we de conclusie als gemeente hebben getrokken. Dat onze eerste roeping is naar het Joodse volk en dan pas naar het heidenen waar wij toe behoren. En dat je daar een principe uit kan halen. En daar hebben we als oudste van gezegd, ja, dat klinkt echt als een woord voor ons. Ik zeg niet dat het voor iedere kerk is. Maar als je je niet schaamt voor het evangelie en je zet je focus dus op die volgorde, moet God of kan God je gaan zegenen. Dat is een beetje de hoop die wij hebben. Waar het mij vooral vandaag over gaat, is dit. De boodschap van het evangelie, het goede nieuws, waar ook bevrijding dan een deel van is, daar hoeven we ons niet voor te schamen. En dat staat er, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven. Wat weg is in de Nederlandse vertaling en onmogelijk ook te vertalen is, is wat er in het Grieks staat. In het Grieks staat het min of meer, of ja, hoe je dat moet, laat ik het anders zeggen, in het Grieks staat het in de aoristusvorm. En dan staat er dus als het ware van Gods kracht tot redding begint eens, gaat door en zal altijd doorgaan. Dus Gods reddende kracht is Gods reddende kracht voor vandaag, morgen, overmorgen enzovoorts. Dat betekent dus dat God met zijn reddende kracht voortdurend met jou bezig is. Het is niet zo dat je één keer ineens de meest heilige persoon bent. Integendeel. En we hebben net getuigenis gehoord van iemand die nou, een periode ingaat van ontslag. Hoog zijn toch wel wat zorgen. En dan kan je mooi zeggen, daar zorgt mijn vrouw wel voor of zo. Daar gaat het niet om. Die dingen komen toch op je terug. En daarin weer Gods reddende kracht mogen ontdekken is weer een nieuwe uitdaging. En dat heb jij ook nodig. Jouw leven is niet altijd precies hetzelfde. Morgen kunnen de dingen in je leven gebeuren dat je Gods reddende kracht opnieuw nodig hebt. En dat je daar dus in blijft groeien. Paulus in 2 Korinthe 1 vers 11 zegt dat ook. Hieronder. God die ons heeft gered en ons opnieuw zal redden uit eenzelfde doodsgevaar. In dit geval is het dus gewoon praktisch een oplossing. Op hem hebben we onze hoop gevestigd. Hij zal ons altijd redden. En hier zie je dat ook. Hij heeft ons gered. Hij redt ons en hij zal ons altijd redden. Vroeger zei het dus altijd in onze kringen van tijdens de verbouwing gaat de verkoop door. Met andere woorden, je doet de roeping van God die je in je leven gehad hebt. Maar God is met jou ook nog steeds bezig. Hij is jou nog steeds aan het verbouwen. Je gaat steeds verder. God heeft jou gered. Dat geeft je zekerheid van je geloof. Hij blijft je redden, want je bent nog niet perfect. En toch mag je al heilige noemen. Dat heeft alles te maken met hoe God naar jou kijkt. Je bent een heilige omdat God jou alleen maar ziet door het verlossende werk van Jezus. Niet wat nog moet gaan gebeuren, maar alsof dat al heeft plaatsgevonden. God kijkt voortdurend naar jou omdat Jezus voor jou al gestorven is. En alles wat nog gebeurt in je leven, dat voor hem een zaak is die bij het kruis hoort. Daarom vroeg ik eerder, van toen we dat lied zongen van dank u voor het kruis. Als ik naar het kruis kijk, wat zie je dan? En vaak denken wij dan aan mijn redding. Ik ben een kind van God. Maar het kruis is er ook voor morgen en overmorgen. Is er ook voor de ontslagperiode. Is er ook voor zaaiers en maaiers zijn. Dat doen we niet omdat we het moeten doen. Dat doen we omdat God ons daartoe de kracht geeft en de kracht van het evangelie ook sterk is. God is dus voortdurend bezig jou te redden, jou te bevrijden, jou te helen, jou te genezen, jou te herstellen. Dat valt allemaal onder dat woord sozo, dat is het Grieks woord voor redding, waar we het al eens eerder over gehad hebben. Maar hoe word je nu bevrijd van zonde? Of hoe word je vrij van zonde? Dat specifiek dat terrein van dingen die je niet goed doet. Zoals ik al eerder gezegd heb, wat heel belangrijk is op dat gebied is dat jij daar een aandeel in hebt. Jij hebt daar je eigen verantwoording in. Het is niet zo dat de duivel alle schuld kan krijgen of dat je die alle schuld kan geven voor alle zonden of voor alle dingen die fout gaan in je leven. Er is een stroming geweest in Pinksteren en nog niet eens zo lang geleden. Die kende maar twee kampen. Het kamp van de Heer en het kamp van Satan. En die waren voortdurend met elkaar in conflict, geestelijke strijd, waar we ook een profetie over kregen. En dan was het altijd de boze. De boze dit. En als er wat gebeurde, dan was het altijd de boze. En ik ga je nu eens wat vertellen. 9 van de 10 keer ben ik het zelf. Waar de boze dankbaar gebruik van maakt. En zal ik mijn eigen verantwoording ook moeten oppakken. Het is ook tegelijkertijd mijn aarzeling waarom ik het woord bevrijding bij zonde wat vermijd. Ook al zitten daar hele goede aspecten aan en die gaan we zeker behandelen. vermijd ik dat een beetje, omdat in de bevrijdingsbediening daar vaak zo misbruik van gemaakt wordt. En ook verkeerde beelden en voorbeelden gegeven worden. Het simpele idee van iemand heeft last van zonde, waar die moeilijk vanaf kan komen, terugkerende zonde of zo, en gaat naar voren in een dienst, zoals dat gebruikelijk is, en vraagt dan om gebed. En hoopt op bevrijding. Hoopt dat iemand bidt en dat dan ineens de oplossing komt. Zonder daar zelf een actieve stap in te doen of de eigen verantwoording te nemen. En zo werkt bevrijding op zonde dus niet. Meestal kom je dan wel weer terug. Je zal ook jouw aandeel moeten oppakken. Zonden zijn geen demonen. Demonen kan je uitwerpen, zonde niet. Zonde zal je van moeten bekeren en moet je gewoon een andere weg van heiliging gaan, van discipelschap. Wat wel in dat proces zit, omdat bij zonde vaak ook demonen spelen, dat is een grijze wereld die in elkaar overvloeit. Als jij zondigt, geef je ook ruimte voor demonen om vaak in je leven te komen, om daar een plek te krijgen. Of als je occult belast bent, dan kunnen ook zonden een gevolg zijn van de occulte belasting. Ik heb daar zelf ervaring mee. Ik ben opgegroeid als voorgangerszoontje. Dus dan zou je zeggen, dan word je niet occult belast. Nou, dat is redelijk. Maar toen ik opnieuw bij de Heer kwam, toen had ik moeite met Bijbel lezen. En ik hield dus geen stille tijd. Dat lukte gewoon niet. Daar had ik schuldgevoelens over. Heel problemen mee. Ben ik mee naar een voorganger gegaan. En die bad met me en die zei, krijg een openbaring. Jij bent occult belast. Je hebt last van hypnose en zodra je de Bijbel gaat lezen, val jij in slaap. Ja, klopt. Ik zeg maar, occult belast, dat kan toch niet? Hij zei, nou laat van de Heer eens vragen wat er aan de hand is. Dus hij bad, Heer, wilt u Henk openbaar maken wat er aan de hand is? En onmiddellijk kreeg ik het beeld dat ik als 16-jarige, 15-jarige... met veel interesse naar tv-shows van David Burglars heb gekeken. Oftewel, David Bierglas noemden wij hem, die... Net zoals Uri Geller, weet je wel, lepeltjes kon buigen, van allerlei gekke dingen deed. Maar het had mijn interesse. En ik heb toen blijkbaar toch mijn hart opengezet. En toen ik later dus de Bijbel wou gaan lezen, kwam die macht terug. Die voorganger heeft toen met me gebeden. En ik heb daarna nooit meer last gehad, behalve dan wanneer ik lichamelijk uitgeput was en gewoon moest gaan slapen. Dat is ook een les, weet je wel. Maar had niks meer met invloed te maken. De zaak is dus, nog even terug naar die zonde. Ik had dus wel degelijk zonde besef over het feit dat ik niet goed mijn stille tijd hield en niet goed met de Heer bezig was. En dat was ook zonde. En daarmee bedoel ik dus te zeggen dat het een beïnvloedt het ander. En als jij zegt, ja, dat is toch geen zonde. Je omgang met de Heer eist natuurlijk wel de nodige integriteit en omgang. Dus het is zaak voor een christen dat je overwinning krijgt, of laat ik het zo zeggen, dat de overwinning die al over de duisternis behaald is, dat je die toe-eigent, dat die naar je toe komt. En dat je dus ook groeit in je eigen gezag over jouw eigen leven. Dat je gaat regeren over gebieden waar zonde nu regeert. Dat zijn hele Bijbelse uitspraken. Dus als jij gebieden in je leven hebt waar zonde regeert, dan wil God je graag daar de autoriteit over geven, zodat jij inderdaad de overwinning kan boeken. Dat betekent dus een stuk eigen verantwoording. Nou, laten we nou eens gaan kijken naar die verantwoording. En die begin ik allereerst een beetje samen te vatten in de context van hoe je daar met bedieningen mee omgaat. Hoe daar vaak in de kerk mee omgegaan wordt. En daar hebben we ook verantwoording in. Dus hoe je met mensen omgaat. En mijn focus is een klein beetje hoe wij als gemeente met jullie willen omgaan. De eerste is, als je naar de verantwoording kijkt, is dat je je verantwoording moet nemen voor de focus waarop je gericht bent. In Lucas 10 staat een prachtig verhaal dat Jezus 72 van zijn discipelen, van zijn volgelingen erop uitstuurt. En die zegt, leg mensen de handen op, bevrijd ze van demonen, vertel het evangelie. Puur die opdracht die we net gelezen hebben in Lucas 4. En dan staat er als volgt het volgende. Ze komen terug en dan zegt Lucas 10 vers 17 tot 20... De 72 keerden vol vreugde terug en zeiden, Heer, zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons bij het horen van uw naam. Hij zei tegen hen, ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen. Bedenk wel, ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen en om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden. En dan zegt hij, verheug je echter niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen, maar verheug je omdat jullie naam in het boek in de hemel is opgetekend. Jezus zegt daar een paar hele wonderlijke dingen. En ik wil ze één voor één even doornemen. En een klein beetje de beeldspraak erbij halen. Die 72 komen terug en die zeggen: Heer, zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons. Als dat in je leven gebeurt, is dat heel ingrijpend. Als dat in een kerk gebeurt, is dat ook heel ingrijpend. Ik heb dat in mijn leven vaak genoeg meegemaakt. Ik loop lang genoeg mee om te weten wat een bevrijding is. Het is soms mensonterend, vind ik. En het is heel conflictueus. Het is heel dramatisch ook. Waarom je dat bij ons in de kerk zelf of nooit ziet, is om de simpele reden dat ik niet wens dat we naar spektakel kijken. Ook al is dat waar. Als dat bij iemand thuis gebeurt, dat zal bij ons in de regel zo zijn. Als het nodig is, gebeurt dat in besloten kring. Zodat mensen hun waardigheid blijven houden en we niet hier een show opvoeren van kijk eens wat voor macht wij hebben over demonen. En dat is allemaal op basis van deze tekst. De discipelen komen terug en zeggen: wauw. Weet je, als je met iemand bidt in de naam van Jezus, dan krijg je manifestaties en dan gaan de demonen uit. En houd er rekening mee dat als je daar aandacht aan geeft, dat demonen je graag het spektakel geven. Met groot plezier. Want er komt de focus namelijk op de demonen te liggen. En onze toewijding naar de Heer Jezus is dat de focus in deze diensten en in de gemeente altijd op de Heer Jezus is en niet op anderen. En zeker niet op het Rijk der Duisternis. Dus ze zeggen dat is een enorm spektakel. En dan zegt Jezus, ik zal je vertellen van een spektakel wat nog even 6 stapjes groter is. Dat is de dag dat Satan uit de hemel viel. Als je een spektakel wil zien, moet je dat zien. En als je er even bij stil gaat staan. In de hemel is ooit een strijd geweest tussen een aartsengel, die nu Satan heet, Lucifer, die opstond tegen Gods hemelmacht en dus de strijd verloor en met veel bombarie op aarde is geworpen. Beeld je dat nou eens in? Denk eens even aan Steven Spielberg en die moet daar een film van maken. Hoe zou die dat doen? Daar is de Lord of the Rings natuurlijk nog eventjes peanuts bij, hè? Dat er uit de hemelse gewesten dus Satan op de aarde wordt geworpen met 1/3 van zijn legermachten van de hemel. En je kan er wat dingen over lezen in de Bijbel. Maar stel je eens voor, als je nou praat over manifestaties. Als je praat over spektakel, is dat wel wat. Dus Jezus zegt, oh, dus jullie hebben een paar demoontjes zien uitwerpen. Weet je wat ik gezien heb? Ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen. Dus Steven Spielberg, lichtflits. Meer krijg je niet. Dat moet je maar doen. En dan gaat hij zeggen, als jullie denken aan spektakel, dan heb ik nog wel wat te zeggen. Bedenk wel, ik heb jullie de macht gegeven om op slangen en schorpioenen te vertrappen en om de kracht van de vijand te breken, zodat jullie niets kan schaden. Dus Jezus zegt, jongens, het is allemaal zo simpel. Ik heb jullie gewoon die macht gegeven. Zo simpel ligt het. Die heb jij. Jij hebt de macht om demonen en dat soort zaken in jouw leven gewoon te vertrappen. Om daar de overwinning over te nemen. Je moet ook je eigen verantwoording oppakken, dat is vers 2. Maar daar moet je niet al te opzienbarend over doen. Dat heb ik je gegeven. Jullie zijn kinderen van de Vader. Jullie zijn kinderen van het Koninkrijk. En dan zegt hij, verheug je er echter niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen. Met andere woorden, zet daar nou niet je focus op. Maar zet je focus op de redding van het Koninkrijk van God. Verheug je, omdat jullie naam in de hemel opgetekend is. Als je over dit terrein praat, over zonde, over demonie, over bevrijding, is de focus die onze gemeente altijd heeft, is het welzijn van de mens en de redding van Gods, binnen Gods Koninkrijk. En nooit wat er bij de persoon speelt. Op het moment dat je dat wel doet, ga je focus verleggen niet meer naar de reddende kracht van God en naar het fantastische heil wat God ons geven wil, namelijk behoud. En dan gaan we ons focussen op wat een geweldige zaken er allemaal in onze kerk zouden kunnen gebeuren. En ik ben er absoluut op tegen. Ja. Het heeft geen zin om iemand zijn zonde bekend te maken. Het heeft ook geen zin om bekend te maken hoe iemand wel of niet bevrijd wordt. Het heeft wel zin bekend te maken dat iemand bevrijd is en dat hij het eeuwige heil heeft. Dat is een goede focus. Amen. En ik ben blij een kind van God te zijn. En ik hoop dat jullie dat ook zijn. En hoe je er bent gekomen, zo wat. En we hebben hier zo al wat mensen op visite gekregen die natuurlijk een heel slecht leven hebben. Dat is aan alle kanten te zien. Dat slechte leven is niet interessant. Het nieuwe leven wat God ons geven wil, dat is pas interessant. Even kijken. Ik heb hier de vraag neergezet, kijk je naar de duivel en alles wat daarbij hoort, of kijk je naar mensen die gered worden? Draait het om Jezus, dan draait het om de mensen die gered worden, niet om demonen. En het is zo verleidelijk om naar het spirituele spektakel te gaan kijken en de manifestaties, dat we vergeten waar het werkelijk om draait. Ik heb er in mijn leven behoorlijk wat in meegemaakt. Ik zou je een voorbeeldje geven. Vroeger deed ik de nazorg op Vierhouten. Vierhouten heet tegenwoordig Opwekking, hè, dat grote festival. En dan had je één tent. En als dan in de grote tent de prediking er was en er waren mensen die wilden gebed hebben, dan kon je naar de nazorgtent gaan. Opvang. En samen met Theo van der Welen en Willem achter de molen gaf ik daar leiding aan. En ik weet nog wel dat ik met Willem achter de molen vaak opzij stond en dan stond te kijken. En dan kwamen er 30, 40 mensen naar binnen en die werden allemaal, kregen een medewerker en dan gingen ze samen op twee stoeltjes zitten en met elkaar praten en bidden. Dus die zaten in een grote kring, zag helemaal van die mensen in gebed. En er waren natuurlijk prachtige processen bij. Mensen die tot bekering kwamen, mensen die met hun ellende kwamen waarvoor gebeden kon worden. En in die tent heerste altijd een heilige sfeer. Totdat er dan iemand binnenkwam, weet je wel, met een uitrusting waarbij je zegt van oeps, wat komt hier binnen zitten. Zwart leren jasjes en noem maar op en ringen en de hele toestand zoals je dat vroeger dan direct al herkende. En dan kwam zo iemand binnen met van die wilde ogen, weet je wel. En ik weet nog wel dat Willem achter de molen, die heeft me toen de les geleerd. Die zei, let op wat er nou gebeurt. En ja hoor, zo'n man komt binnen en die moet dan geholpen worden. En een paar medewerkers stappen erop af en die vragen eerst, wat kom je doen, hè? En dan zie je het gebeuren, hè? Dan is dat vaag en er wordt gebabbeld en er wordt nog meer gebabbeld. En toen zei Willem achter de molen, let op. Dadelijk raakt iemand die persoon aan en dan begint het gedonder. En ja hoor, iemand probeert hem een hand op de schouder te leggen. Broeder, weet je wel. En op het moment dat hij aangeraakt wordt, bam, ineens. En dan is het in Jezus naam daarmee bidden, vier man erbovenop. En inderdaad, hoor, dus iemand wordt dan wel bevrijd. Maar weet je wat het effect ook was? 40 man die aan het bidden waren, waren allemaal uit hun rust gehaald. 40 mensen zaten ineens allemaal te kijken. Waren ineens niet meer bezig met het proces waar God met hun mee bezig was. Maar ineens zaten we te kijken naar het spektakel van het Rijk van de Duisternis. En dat is de dag dat ik gezegd heb, nooit meer. Nooit in aanwezigheid van Gods heiligheid. Waar mensen in een proces zitten van genezing, van heling, van aanraking. Dus later als voorganger belt ze, dat doen we netjes apart. Of na de dienst, of in een aparte ruimte. Ik geef het gewoon de aandacht niet. En niet aanraken. Je kan tegen zo'n persoon zeggen, wat fijn dat u binnenkomt. Wilt u op een stoel gaan zitten? Dan ga ik naast u zitten. Liefst een beetje dicht bij de uitgang. Ja, als je dan gek gaat doen, kan je gelijk naar buiten lopen. Want je bent met 40 andere mensen ook bezig. Puur eigen verantwoording. Er waren toen wel heel veel tegenstrijders, hoor. Mensen zeiden, nee, dit is geweldig, hè? En die waren aan het vieren dat ze overwinning hadden. En ik was aan het rouwen dat we 40 mensen verloren of dat daar een proces onderbroken werd. Dus kijk niet te veel naar het koninkrijk van de duisternis, maar kijk vooral naar wat God met mensen wil bereiken. Tweede verantwoording is de verantwoording voor een goede balans. In het christendom zie je twee extremen. Althans, laat ik zeggen, de evangelische hoek. Je hebt de heiligingsbeweging en je hebt de pinksterbeweging. Als je tegen pinkstermensen zegt dat ze uit de heiligingsbeweging komen, dan krijg je ook altijd nog eens wat vreemde reacties, maar het is wel zo. Daar komt overigens de hele leer van de tweede doop over uit. De beweging van John Wesley en vele opwekkingspredikers vroeger, Jonathan Edwards, noem maar op, dat is die hele heiligingsbeweging waarin eigenlijk gezegd wordt, jij moet jezelf heiligen. Met andere woorden, jij hebt discipelschap nodig. Je moet getraind worden, we gaan je cursussen geven. En we trainen je tot wat een waar christen is. En dan krijg je heel veel van die prediking van je moet dit, je moet dat, je moet stille tijd houden, je moet de Bijbel memoriseren en weet ik voor wat je allemaal verzinnen kan om een heilig leven te bewijzen. In die sfeer zat, toen ik opgevoed werd, onder andere een christen rookt niet en een christen drinkt niet. Dat is inmiddels in Pinksteren al een stuk losser geworden. Hoewel roken in Nederland, zeker in onze kringen, nog wel iets is van dat doe je niet als christen. Terwijl toen ik Joke ontmoette, die komt uit de gereformeerde gemeente, daar zijn ze niet anders gewend dat dan de oudste vergadering met dikke sigaren gedaan wordt. Weet je, dat zijn dan de oudsten van een kerk. En dan is dat choqueert je. En wij koppelen dan een soort gedrag aan de heiligheid van iemand. Nou, dat komt uit die ene hoek. Jij hebt discipelschap nodig en jij moet leren hoe je moet leven. De Pinksterkerk die doet dat wat anders. Die zegt, nee, je hebt geen discipelschap nodig, je hebt bevrijding nodig. Jij doet dit en dan gaan wij je ervan bevrijden. En Jack kan met mij wel getuigen. Er zijn in mijn vaderskerk heel wat mensen bevrijd van. En daar kan je van alles op noemen. Waar we tegenwoordig van zouden zeggen, oeps, bidden we daar nog wel voor? Of doen we dat wel zo? Klopt dat of niet? Zeker de dingen die ik al eerder noemde. Toen ik in mijn rebelliefase zat, een verkering had met met mijn verloofde toen. En toen botste ik tegen de Pinksterwet op. Zat te korte rokken, zat lippenstift. We deden dingen, we gingen naar dingen waar je niet naartoe mocht. En dat stelt absoluut niks voor. Praat je over bioscoopbezoek en dat soort zaken, weet je wel. Dan was mijn vader niet altijd wet die zin, maar ik kreeg wel vaak dingen te horen. Vroeger was het leven heel simpel. Je stelt een vraag en het antwoord is gewoon nee. Weet je, dat weet je van tevoren. Papa, mag ik? En het antwoord was nee. Lies, ik ook knikken. Je kent het nog wel, hè? En dat heeft alles te maken met van, zo is het. Doe je dat wel, dan werd er ook wel vaak gezegd van, als je daar last van hebt, dan moet je bevrijd worden, want dat werd gelijk geplaatst als het koninkrijk van de duisternis. Ik weet nog wat ik met mijn vader een hele discussie had van, ik mocht niet naar de bioscoop, want daar zaten verkeerde mensen. En dan kwam je onder invloed van de verkeerde mensen. Ik zeg maar, als diezelfde mensen nou in de tram zitten, waar ik ook in zit, hoe ga je er dan mee om? En toen kreeg ik een ijs om mijn oren, einde verhaal, weet je wel. Zulke linke vragen mocht je niet stellen. En later kwam mijn vader daar wel heel van terug, van zo ligt het niet. Weet je wel, het zit hem nooit in de mensen, het zit hem wel in de kringen waarin je verkeert. Maar goed, er zijn dus twee stromingen. De ene die zegt zonde komt door jezelf. En de andere stroming zegt, nee, het komt van Satan en zijn koninkrijk. De een zegt, je moet je dus bekeren en leren in een goede weg te wandelen. De ander zegt, nee, het komt van Satan, dus je moet bevrijd worden. En weet je wat leuk is? Ze hebben allebei gelijk. Ze hebben allebei gelijk. En je kan zelfs niet zeggen, de ene keer is het dit en de andere keer is het dat. Het is beide. Het is beide. Want als jij je kan bekeren van je zonde en een heilige weg kan leven uit eigen kracht, is het zelfredding. En dat is helemaal niet bijbels. Je hebt Jezus, je verlosser, nodig om een heilige levenswandel te doen. En als Jezus je alleen maar kan bevrijden omdat jij altijd slachtoffer bent, dan zit er geen eigen verantwoording in. En de Bijbel zegt dat je je nieuwe mens aan moet trekken. Daar moet je zelf je keuzes in maken. Dus beide is waar. Petrus die had er ook last van. In Matthäus 16 dan vertelt hij tegen, dan zegt Jezus, wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan zegt Petrus, u bent de Messias. U bent de Zoon van God. En dan zegt Jezus, zalig ben je Simon Barjona, want dit heeft de Vader je geopenbaard en geen wijsheid van mensen. En dan zegt Jezus, het is waar, ik ben de Messias. En de Messias die moet gaan lijden, die moet zelf sterven. En als Petrus dat hoort, dat zijn Messias moet sterven, dan zegt hij, dat zal geenszins gebeuren, dat verhoede God. En dan zegt Jezus, ga weg achter mij, Satan. Dus Petrus die kan in 20 minuten tijd schakelen tussen de meest begaafde, inzichtvolle, heilige persoon te zijn en iemand die geïnspireerd wordt door Satan. En laten we eerlijk zijn, als dat bij Petrus kan, kan dat bij jou en mij ook. En het is goed om die deuren te sluiten en dat noemen we het proces van discipelschap. Wat heb ik hier opgeschreven? Beide aspecten zijn dus waar en altijd met elkaar verweven. Zonde die je doet, werp je niet uit. Daar bekeer je van. Satan die aanvalt en die wedersta je. En daar waar hij overheerst in je leven, ontzeg je hem die toegang. Dat is een bevrijding. Er is nog een gebied, wat ook altijd terugkomt. Dat is het gebied van ziekte en zonde. De verantwoording die we hebben om ziekte en zonde te scheiden. Dit is mijn persoonlijk voorstel om dat wat zwart-witte te doen dan misschien noodzakelijk. Maar dat is waar ik sta. Ziekte is de op één na grootste vijand van de mens. De dood is de allergrootste. De grootste problemen die je in pastoraat tegenkomt en ook onder de mensheid zijn uiteindelijk de processen van ziek zijn. Wat we ook ziek zijn noemen. Maar pak gewoon de ziekenhuizen, de psychiatrische klinieken, de hele reutemeteut bij elkaar, dat gebied. Dat iemand ziek kan worden. Het is niks zo ellendig om dat mee te maken. Vandaag zit je op een stoel en ben je gezond en wel. En morgen krijg je te horen dat je een vreselijke ziekte hebt en valt je hele leven in duigen. En moet je die enorme ellendegang naar de ziekenhuizen volgen. En daar zitten natuurlijk wat randgebieden in. Nou, een paar dingen aanpakken. Soms, er zijn ziekten die een gevolg zijn van zonde. Dat wordt vaak gepreekt en dat is volkomen waar. Het probleem is alleen, je weet niet wanneer dat nou precies altijd geldt. Maar heel simpel, als jij ongezond leeft en je verantwoording voor je gezondheid niet op je neemt, dan kun je ziek worden. Hè, dus als ik 's winters in mijn korte broek naar buiten ga, want ik denk dat het lekker weer is en ik ga buiten lopen in de sneeuw met mijn sandaaltjes aan, moet ik niet gek kijken dat ik een griepje krijg, toch? Maar als ik in een vliegtuig zit uit Mexico en ik krijg ook een griepje, ja, dan kan je zeggen, dan moet je niet naar Mexico gaan, maar dat kan hier ook gebeuren. En in Londen is het nu een van de grootste bedreigingen voor de mensheid. Sommige dingen overkomen je, sommige dingen solliciteer je naar. En soms zit het ook in allebei. Waar leg je die grens? De Bijbel leert dat je ziekte niet kan uitwerpen. Ziekte moet je genezen. Nou, dat is puur een westerse benadering. Als je een van de ouders hebt of niet? Demonie en ziekte gaan ook hand in hand. Er zijn plaatsen in de Bijbel dat Jezus demonen uitwerpt waar wij zouden praten over genezing. Er zijn plaatsen waar Jezus genezing brengt en dat demonie noemt. Die wereld is vaag. Ik heb al eerder uitgelegd dat het woord sozo in het Grieks dus drie dingen betekent. Genezing, bevrijding en heling. En redding. Dat betekent dus als je op dat gebied komt, je altijd in die vage dingen zitten. In onze westerse wereld, waar we heel logisch denken, sluiten we steeds dingen uit. En de manier dat je daarmee om kan gaan in een westers denken is secuur te zijn met de woordkeuze die je pakt. Als redding en bevrijding en genezing toch hetzelfde is, waarom praat je dan bij ziekte niet gewoon over genezing? Terwijl jij weet dat het alle drie betekenen kan. Dan ben je van het probleem af. En mijn keuze is dat ziekte wordt in deze gemeente altijd benaderd vanuit het oogpunt van we bidden voor genezing. En als daar meer bij komt kijken, dan zien we dat vanzelf wel. En geeft de Heer daar heus wel wijsheid over. Ik zou nooit bij ziekte gelijk beginnen met alsof daar demonen zitten of wat dan ook. Hoewel dat soms best het geval kan zijn. Ik zal altijd zoeken naar de weg van genezing. Zeker als je in de psychiatrie terechtkomt, kom je in een heel vaag gebied. En als je daar je focus van de mens en het welzijn van de mens loslaat en je gaat kijken wat erachter kan zitten, garandeer ik je dat je alleen maar ellende ontmoet en alleen maar in een verkeerde val, in een verkeerde stroming terechtkomt. Laat je hart namens de bewogenheid van God spreken en zoek de genezing van mensen. En als je in dat proces stapt, ook als gemeente, zien we vanzelf wel waar de Heer ons naartoe leidt. Dat betekent, als je nou praat over bevrijding en van zonde, dat het goed is om ook eens even naar zonde te kijken. Wat is zonde nou precies? Waar heb je het dan over? Want als je vandaag de dag naar buiten loopt en ik zeg op de call single van God wil je bevrijding geven van zonde, dan moet ik eerlijk zeggen dat dat ietsje anders nu klinkt dan toen de jeugd van mijn vaders gemeente ook op de lijn ben gestaan. Toen mijn vader een gemeente had hier in Rotterdam, moeten we erkennen dat 80% van de Rotterdamse bevolking een redelijke basiskennis had van Bijbelse normen en waarden. Die werden ook in de maatschappij breed gedragen. Als je in de tijd van mijn vader zei van dat een man zijn vrouw trouw moest blijven, dan had je 80% van de bevolking die zei, dat klopt. Dus als mijn vader sprak over ontrouw en over bekering, dan had hij 80% van zijn mensen hoefde die niet overtuigen. He, ook niet op de lijnbaan. Mensen wisten dat het fout was. Als je hetzelfde vandaag de dag op de lijnbaan zou zeggen tegen de blanke Rotterdammer, kan ik je op een briefje geven dat 80% zegt, ja, maar een slippertje moet er wel eens kunnen. Dat doet toch iedereen? De president van Amerika, Clinton, deed dat toch ook? Moet toch kunnen? Ja, het is misschien niet goed. Maar, hallo, alleen maar thuis eten, dat is ook wat. En dat is de maatschappij waar we nu in leven. Dus als je praat over zondebesef, praat je in een hele andere context dan in de tijd van mijn vader. Onze maatschappij is met de jaren 60, waarin we gezegd hebben, we willen geen normen en waarden meer, gaan we aardig oogsten wat er toen gezaaid is. En God geeft ons de heus wel wijsheid in hoe we daaruit moeten komen. Dus is het ook wel eens goed om te kijken, wat is nou zonde precies? Het loon van de zonde is de dood, zegt Romeinen 6, vers 23. Maar, en dat woordje maar is echt de tegenstelling die dan in de Bijbel vaak gezegd wordt, het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer. Dus de Bijbel zet die twee tegenover elkaar. Zonde is je doel missen. Zonde is niet komen tot het doel wat God met jou heeft. Dus dat betekent, zoals ik eerder zei, van als je geen omgang met God kan hebben omdat je in slaap valt, ja, dat is zonde. Dat een bevrijding nodig had, ja, dat was in mijn geval bevrijding. En ik ben God nog steeds dankbaar dat hij me toen bevrijd heeft. Nu ik bevrijd ben, heb ik nog steeds de verantwoording om mijn stille tijd te houden. Hoe ik dat doe, is niet zo interessant. Dat ik het doe, is interessant. En ik heb me toegewijd aan 24 uur stille tijd per dag. Ik wil voortdurend overtuigd zijn dat ik opensta voor de leiding van de Heer in mijn leven. Maakt niet uit waar ik zit, of dat nou in de auto is, en of dat nou via 6 radiostations gaat of via de Bijbel, is totaal niet relevant voor mij. Ik geloof er van harte in. Je leeft met God. Denk je dat Paulus van de ene stad naar de andere ging met 60 boekrollen op zijn arm of zo? Van even in de Bijbel kijken, wat die leefde met God. En dat was conform het woord van God. Nou, terug. Als ik dus zondig, ga ik dood. De meeste mensen, zeker die religieus zijn opgevoed, die hebben dit beeld van zonde. Zonde is iets wat je niet mag doen van de Bijbel, hè, vooral de Bijbel, of van God. En dan zien ze God als een boze man boven, die iets leuks jou ontzegt. En zonde is heel leuk, is eigenlijk verleidelijk, is mooi, maar jij mag dat niet als christen. En door dat niet te doen, daarmee bewijs je dat je van God houdt. Dat is zonde. En daar moet je tegen vechten. En ik heb geleerd van vechten word je heel erg moe. Terwijl de Bijbelse uitleg van zonde is helemaal niet dat God iets leuks jou onthoudt. Ga nog sterker, God heeft alleen maar het goede met je voor. God wil alleen maar dat je ook geniet van het leven. Dat God je geven wil. God zegt, zonde is dood. Dus liegen brengt dood voort. Als ik lieg tegen jullie, schaad ik mijn eigen integriteit en sterft iets af in de relatie tussen jou en mij. Vertrouwen. Als ik over jou roddel, dan hoef ik niet eens de waarheid te zeggen, maar gewoon dingen die een ander niet aangaan, maar ik praat over jou, schaad ik onze relatie. En schaad ik ons vertrouwen. Want roddelen is een verkeerd vertrouwen. Is een negatief vertrouwen. Ik neem jij wel in vertrouwen. Dan kan jou het wel zeggen. Het gaat die ander niks aan. En je schaadt de relatie. En iedereen heeft wel eens een keer meegemaakt dat je ineens in een kring komt en je weet dat er over je geroddeld is. Dat voel je. En dan ben je ineens het vertrouwen kwijt. Dan is de dood ingetreden. Als ik naar een andere vrouw kijk, schaad ik de relatie met mijn eigen vrouw. Doe ik haar waarde onrecht aan. En ik treed de dood in. Als ik met een ander naar bed ga, schaad ik zelfs de huwelijksrelatie in het verbond wat ik gesloten heb. En ben ik een ontrouw iemand. En sterf ik zelf. Dan heb ik het leven niet meer. En is ons huwelijk dood. En moet je niet tegen Joker gaan zeggen van, ah joh, slippertje, omstandigheden, puls je te veel op of zo, weet je wel. Nee, huwelijksbreuk, ontrouw. Dus dat zijn serieuze dingen. Dus als jij worstelt met zonde, speel je met de dood. Maar, zegt God, ik wil je eeuwig leven geven. In Christus Jezus onze Heer. Daar zit de goede kant in. Onze strijd met de zonde. Ik moet het daarvan zeggen. Romeinen 6, vers 6 zegt: immers, wij weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is, omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven. We mochten niet langer slaven van de zonde zijn. En begeven aan die zegt dat onze oude mens mede gekruisigd is, opdat aan het lichaam van de zonde zijn kracht ontnomen zou worden. Het zijn geen gemakkelijke teksten. Maar in feite staat er: jullie zijn dood voor de zonde. Afgelopen. Hier kan je me kappen. Dat hoeft niet meer. We mochten niet langer slaven van de zonde zijn. Er moet een einde komen aan ons zondige leven. Is dat bij jou al zover? Hoogwaarschijnlijk niet. Mag je daarna uitstrekken? Nou en of. Hoe doe je dat dan? Heel simpel. Als je met dingen worstelt en je weet dat is zonde. Dit is fout. Hiermee mis ik het leven. Dan zeg je tegen de Heer: Heer, wilt u me laten zien welke dood er achter deze zonde zit? Je bewust worden, als je bijvoorbeeld roddelt, dat je daarmee je eigen integriteit schaadt, heeft mij wel een stuk geholpen. Oeps, kan ik dit wel maken? Je bewust worden dat je sterft wanneer je bepaalde dingen doet waarvan je zegt van, dat is niet goed. En je ziet waaraan je sterft, doet mij wel goed. De dood een keer recht in de ogen kijken is een hele goede manier om te zeggen, hé, deze kant ga ik niet meer op en ik draai me om. En weten dat God altijd leven heeft wat beter is, heeft mijn overtuigingen van het goede leven alleen maar aangescherpt. Wat moet je nou weten? Niet dat ik het beter ga doen, maar dat je zegt, ik ben mede gekruisigd. Hier is de Heer Jezus voor gestorven. Dit nukkige, ellendige toestand die ik in mijn leven heb, dat doe ik wel, maar daar is Jezus voor gestorven. Want als ik nou maar ga proberen het niet meer te doen, wordt het alleen maar erger. Hou het voor dood. Doe alsof het niet meer bestaat. Dit hoort niet bij mijn leven, dus daar wil ik niet eens over babbelen. Dat is gekruisigd en dat is gedoopt en dat is onder water geweest, wegwezen. Romeinen 7, vers 24 zegt: ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Gode zij dank door Jezus Christus. Paulus die zag het alsof je je zonde met je meesleept. Als een grote last, als een dood lijk. Dat werd in de Romeinse Staten gedaan om je overwinning te vieren. Dan zegt hij, daar wil ik vanaf. En hoe kom ik daar nou vanaf? Alleen maar door de Heer Jezus. Focus op de Heer Jezus. God wil dat je vrij wordt. En God wil ook dat je dan zijn weg bewandelt. En dat is de weg van de Heer Jezus. Hoe doe je dat? Door gewoon te zeggen, Jezus, ik erken dat dit fout is en dat u daarvoor gestorven bent. Wilt u me gaan helpen door uw Heilige Geest te wandelen in de weg die het beter is? En niet van, ik ga het beter doen. Dan kan je het ook tegen de Heer zeggen, dat lukt me niet. U moet uw geest aan mij geven, zodat ik die andere weg kan doen. En dan kan je ook later zeggen, ik heb het met de Heer mogen leren. En niet van, kijk eens wat ik goed gedaan heb. Ten slotte, vrij worden van slavernij. Romeinen 6, vers 6, wat we net gelezen hebben, zegt dan, we mochten niet langer slaven van de zonde zijn. Hoe doe je dat? Heel simpel, God de Vader wil dat je vrij wordt en verlost wordt. Slavernij praat niet over onvolwassenheid. Slavernij praat over die problemen in jouw leven waar je absoluut niet vanaf komt. De alcoholist, de drugsverslaafde, de voortdurende, en daar kan je van alles op noemen, wat wij meestal verslavingen noemen. Dat betekent dat er een systeem in je leven zit wat sterker is dan het systeem wat je zelf hebt. Het heerst over je. Het brengt je tot een slaaf. En hoe word je daar nou vrij van? Johannes 8, vers 32 zegt: u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden. Alle therapieën zijn gestoeld op een stuk waarheidsbeleving. Maakt niet uit bij wie je komt, of dat nou christelijk is of niet christelijk. Ze gaan je altijd met waarheid vullen. En daarop gaan ze je leven baseren. Christelijke therapie zegt: dat is allemaal wel leuk en aardig, al die waarheid. Maar de waarheid is een persoon. Dat is de hoofdzaak van mijn prediking vandaag. Leer de waarheid als een persoon kennen. Jezus zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat is mijn bekeringstekst. Als hij de waarheid is, is hij het alleen of is hij een grove leugen? Als hij de weg is, is hij de weg alleen? Of zijn er meerdere wegen? Dan ligt hij. Dus als Jezus zegt: het leven komt via mij en ik ben de waarheid, dan ga je met je ellende naar de Heer toe en dan vraag je: Heer, wat is de waarheid in dit leven? En als Jezus zegt: er is een andere weg van leven voor jou, dan mag je die weg ook opgaan. Jezus is de waarheid als een persoon. En dat betekent dat we naar Jezus gaan om waarheid te ontvangen en gaan leven in de vrijheid die er is in Jezus. Dit is een mooi verhaal. Abraham Lincoln, voordat hij president van Amerika werd, kwam in New Orleans op een slavenmarkt. Op die slavenmarkt stond een slaaf te koop. En hij ging er naartoe en hij kocht die slaaf. Hij bood de prijs aan die ervoor gevraagd werd en hij nam hem mee. Natuurlijk druk op zijn slavenmarkt, dus hij nam hem mee naar buiten. En toen ze ver buiten het gekrioel van de massa waren, maakte hij hem los. En hij zei: je bent vrij. Je mag gaan waarin je wil. Toen zei die man: wat bedoel je ermee? Ik ben vrij. Hij zei: je bent nu vrij. Bedoelt u dat ik mag zijn wie ik maar wil zijn? Ja, je mag zijn wie je wilt zijn. Bedoelt u dat ik mag gaan waar ik ook maar heen wil gaan? Ja, je mag gaan waarin je wilt gaan. De slaaf keek om zich heen en bekeek de wereld met al zijn uitdagingen en alle gevaren. En toen keek hij weer naar Abraham Lincoln. Toen zei hij: als ik mag worden wie ik mag zijn, als ik mag gaan waarheen ik maar wil, dan kies ik ervoor om met u mee te gaan. Denk daar eens even over na in die toestand. En dat is exact wat Jezus met jou en mij doet. Hij koopt ons vrij aan het kruis van Golgotha. En hij zegt: je bent vrij. Je mag gaan waarin je wilt. En ik ben tot ontdekking gekomen: als dat waar is, dan wil ik met Jezus mee. Jij ook? Amen. Zullen we onze ogen sluiten? Heer Jezus, we zijn. We hebben de dienst begonnen met aanbidding. En Joke wist niet waar we het over zouden hebben. En ze koos dat lied uit van: dank u voor het kruis. En dat we naar het kruis kijken. Heer, ik kijk naar de prijs die u betaald hebt voor mijn vrij worden. En ik besef, Heer, dat u me vrijgekocht hebt en dat ik nu in een vrij leven sta. Ik mag gaan waarheen ik wil. Ik mag doen wat ik wil doen. Ik mag worden wie ik wil zijn. Maar in deze waardeloze wereld, met alle gevaren en alle spanningen, heb ik mijn keus gemaakt. Dan wil ik met u meegaan. U die mij vrijgekocht heeft. U bent het waard om daar een slaaf van te worden. En als dat voor jou geldt, wil je dat gebed meenemen? En daar van de week een paar keer met de Heer over praten. De genade van onze lieve Heer is met jullie allen. Amen.